Goed. We gaan het dus nu hebben over de Hin Sing Ming. Ik kan het niet echt goed uitspreken, want in Chinees is het niet zo dat ik dat weet. Ik heb begrepen dat het eigenlijk Xing Xing Ming is. Want je schrijft het, als je het overzet van Chinees naar Nederlands met twee x'en. Hin Sing Ming is een gedicht, een lang gedicht, in de vertaling die ik zelf gebruik en die in het boek van Kenpo Mertzel staat, heeft hij 16 lange versen. En in de vertaling die we hier hebben meegenomen, heeft hij 36 versen. Het is, de inhoud is natuurlijk hetzelfde, maar de onderverdeling is dan iets anders. Ik ga niet het hele gedicht bespreken vanmorgen, dat is een beetje erg lang. En daar zit eigenlijk veel te veel in, daar zouden we een 14-daagse retraite over kunnen doen. We leggen in deze retraite zeg maar de nadruk op de eerste twee van de lange versen, dus waarschijnlijk iets meer in de andere versie. Omdat die voornamelijk ook het kernpunt van het hele gedicht goed samenvat. En dat is voorkeur en afkeer. De schrijver Seng Chan, die doet in deze eerste twee versen, zegt hij drie keer hetzelfde. Hij zegt drie keer dat we dus iets moeten doen aan voorkeur en afkeer. En dat betekent eigenlijk dat hij dat heel belangrijk vindt. Hier komt het ook in de rest van het gedicht steeds tegen. Ik ga een beetje doen in vragen. Dus we stellen vragen, tenminste ik stel de vragen en ik probeer dan ook gelijk de antwoorden te geven die dan duidelijk maken waar het eigenlijk om gaat. En de eerste is, de vraag is, wat betekent dat nou Xing Xing Ming? Xing Xing Ming betekent geloof in de geest. Er zijn ontzettend veel vertalingen als je gaat zoeken op het internet of gewoon al in het boek van Musung wat ik hier heb meegebracht. Die geeft al 5 vertalingen, maar in feite betekenen ze allemaal hetzelfde. Het betekent geloof in de geest en hier wordt bedoeld de verlichte geest, de ene geest, zoals Seng Chan dat ook zegt. Maar het is niet geloof in het idee van geloof in een religie of zo. Eigenlijk kun je het beter vertalen in plaats van met geloof, met vertrouwen. Dus vertrouwen in de geest. En dat vertrouwen in de Hin Sing Ming heeft 3 niveaus. Het is vertrouwen in dat de verlichte geest bestaat, dat we die kunnen bereiken, zeg maar. Het is vertrouwen in het pad wat ons naar die geest brengt. En het is ook vertrouwen in onze eigen beoefening op dat pad. Dus door dat gedicht te lezen, want het gedicht beschrijft een pad, zeg maar. Door dat gedicht te lezen en dat toe te passen wat Seng Chan daarin zegt, kunnen we die verlichte geest bereiken, maar we moeten er wel vertrouwen in hebben dat we dat ook kunnen. Waarom zouden we anders op het pad gaan? Het gedicht beschrijft een pad, wat eigenlijk begint met, waarom zien we dat dan niet, die ene geest, die verlichte geest? Via van, hoe kunnen we die gaan zien? Wat moeten we doen om die geest te gaan zien? Tot het zijn van de geest, dus tot we de geest hebben gerealiseerd. Daar eindigt het gedicht mee. Nou, wie was die Seng Chan? Nou, dat is natuurlijk ook nog wel, iemand schrijft daar zo een gedicht, wat eigenlijk ontzettend bekend is in het Chan-boeddhisme, waar het uitkomt, hè, de Chinese Zen, zeg maar, wordt zo'n gedicht door de monniken dagelijks gereciteerd. En ook Sheng Yang bijvoorbeeld, een Chinese Chan-master, die dit jaar is overleden, dus een hedendaagse leraar, liet het ook in zijn kloosters dagelijks reciteren. Omdat hij zegt, dus net als wat wij altijd de Diamantsoetra of het Diamantsoetra reciteren, dat als je dat nou maar dagelijks reciteert, dat het uiteindelijk in jezelf gaat leven. Je hoeft er dan niet eens zo heel erg bewust mee bezig te zijn, maar het werkt vanzelf. Nou, die Seng Chan was de derde patriarch van Zen. Zen kent een lineage met patriarchen, waarvan de eerste Bodhidharma was. Dat kennen de meeste mensen wel, dat verhaal van de Bodhidharma, die naar China komt, die een Indiër was, die naar China kwam, daar de keizer ontmoette, daar een soort befaamde dialoog mee voerde en toen 9 jaar in een grot ging mediteren. en die in het begin ook maar één discipel had, Wiko, die ook befaamd is omdat hij zijn arm afsneed om Bodhidharma duidelijk te maken dat hij echt zijn discipel wou zijn. En die is uiteindelijk de tweede patriarch geworden. En deze Sengchan, die kwam die Wiko ergens tegen en die was erg onder de indruk van deze figuur, die dus een leek was, zeg maar. En hij was er zo van onder de indruk dat hij hem onmiddellijk als zijn discipel heeft aangenomen. En uiteindelijk is deze Sengchan de derde patriarch geworden. We weten er eigenlijk niet zoveel van die man. We weten ook helemaal geen geboortedatum of zo. Er is alleen maar een sterfdatum bekend. We kunnen ook niet zeggen hoe oud hij geworden is. Die Sengchan is derde patriarch geworden. In die tijd werd het boeddhisme nogal vervolgd in China. Dus hij heeft 24 jaar in de bergen geleefd, verborgen. Het lijkt een beetje op het verhaal van Wineng. En is er toen weer uitgekomen om zijn eigen opvolger te zoeken. En dat was Dao Xing. En toen hij de opvolger heeft gevonden, heeft hij zich weer teruggetrokken in de bergen met een stel volgelingen. En heeft daar de rest van zijn leven uitgeleefd. En men zegt dat hij op een dag al zijn discipelen bij elkaar riep. Ze een grote maaltijd liet klaarmaken. Hij met de discipelen de maaltijd toch heeft genoten. Zich toen in bad is gegaan. Zich gewassen heeft, schone kleren aangetrokken. Onder een boom is gestaan. Met zijn handen in gassho, zo. En toen is overleden, staande. Hij had kennelijk besloten dat het leven genoeg voor hem geweest was. En tijdens zijn tijd dat hij in die bergen was, heeft hij dus dit gedicht geschreven als handleiding, zeg maar, voor de beoefening, voor al zijn leerlingen. En daar is hij beroemd door geworden. Alhoewel daar ook weer diverse visies op zijn, want er zijn mensen, geleerden die dat natuurlijk gaan uitzoeken. En die zeggen dat het oorspronkelijk gedicht kleiner was en dat er dus dingen zijn bijgevoegd later door anderen om het te verduidelijken. Of omdat ze het niet lang genoeg vonden of zo, maar in ieder geval dat een gedeelte ervan niet van Sengchan kan zijn. Maar het maakt niet uit natuurlijk eigenlijk, hè, dat het belangrijkste is dat het gedicht dus al generaties, zeg maar, mensen aanspreekt. En blijkbaar is het ook een soort handleiding voor meer, want ik zat net te lezen, ik heb een ander boek, dat Dao Xin heeft ook een gedicht geschreven wat ongeveer overeenkomt met de Xingxin Min. Alleen is het 3 bladzijden minstens langer dan deze. Nou, die Sengchan is dus gestorven in 606. Dus hij, zeg maar, hij was 3 patriarchen voor Wineng. En dus zo kan je de hele dingen opvolgen. Het is Bodhidharma, Wiko, Sengchan, Dao Xin, Hongren. En Hongren was de 5e patriarch van Zen die Wineng heeft gevonden en tot patriarch gemaakt. Daarna weet ik het niet meer. Maar daarna zijn ze ook minder bekend, omdat wij deze namen spreken ook het meeste tot ons. Nou, waar gaat dat gedicht nou over? In grote trekken. Hè? Dat gedicht is een gedicht wat ons de werking van onze geest uitlegt. Onze wereldse geest. En hij vertelt ons, het gedicht is in feite een soort pad, die vertelt hoe we door oefening die geest kunnen gaan zien, maar vooral tot rust brengen. En dat is niet makkelijk. Het hele gedicht vind je overal tegenstellingen. Want het gedicht is eigenlijk een gedicht dat gaat over de dualiteit van de dingen. En hoe we die kunnen overwinnen. Maar hij vertelt ons ook dat we ontzettend vol zitten met gedachten altijd. Dat wordt ook uitgelokt door die tegenstellingen. Dat de meeste van de gedachten die we hebben zelfgericht zijn, dat probeert hij ons te laten zien. En dat we altijd aan het afwegen zijn. Was een leuk voorbeeld is dat iemand daar in een van de commentaren staat van we zijn altijd bezig, ons hele leven zeg maar, we zijn geconditioneerd om in tegenstellingen te denken. Want ons hele leven bestaat altijd uit het kiezen en uit het afwegen van voor en tegens. Of gewoon van de vele mogelijkheden die we hebben. En dat begint al als je je tanden poetst. We hebben bijna allemaal wel meer dan één tandenborstel, dus je moet iedere keer bekijken welke tandenborstel je zal nemen. En dan hebben we soms ook meerdere soorten tandpasta, dus we staan ook nog, dat doen we niet bewust, dat gaat ook in een flits. Maar ik bedoel, het bestaat er allemaal uit dat je kiest van die tandenborstel, die tandpasta, zoveel maal poetsen. Je moet kiezen tussen elektrisch of gewone tandenborstels en zo. En dat is dan alleen nog maar tandenpoetsen. Op zich is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd, maar het is wel de manier waarop onze geest werkt. En die moeten we gaan leren herkennen, willen we daar iets mee kunnen doen. Want het uiteindelijke doel is toch dat het in onze geest iets rustiger wordt. Waardoor we zelf ook rustiger worden, want we worden onrustig door dat gejaag van die gedachten. En dan kunnen we wat meer stilte ervaren, meer kalmte in onze geest, meer gelijkmoedigheid. Gelijk twee bladzijden. Want uiteindelijk gaat de hele boeddhistische beoefening om het verkrijgen van inzicht in de werkelijkheid. Maar dat inzicht, dat kun je alleen maar in de stilte vinden. Dat kun je niet vinden in dat gehol van onze geest. We kunnen dat alleen maar vinden als we stil en rustig kunnen zijn. Dus alles wat ons daarbij helpt, zeg maar, dat is ons pad. En dan komen we steeds dichter bij onze eigen aard. En onze eigen aard is helder en zuiver gewaarzijn. Nou, vraag 3 is, wat is dan het hoofdthema van het gedicht? We hebben nu een beetje gehad over het hele gedicht, van voor tot achter. Maar wat is dan het hoofdthema? Nou, het hoofdthema van het gedicht is dat we twee denken. Dus dat we alles zien in twee dingen. We kunnen nooit iets alleen zien. Daarom wegen we ook steeds maar allemaal af, omdat we altijd in tegenstellingen denken. Nou, in dit gedicht gebruikt hij voorkeur en afkeer. Ik dacht, het is net zoals dat de Boeddha het lijden heeft gebruikt als symbool voor de vier edele waarheden. Hij had ook ziekte kunnen nemen of iets dergelijks. Zo heeft zijn Chang voorkeur en afkeer genomen. Maar je zou ook kunnen denken in voor en tegen. En dat is dan iets breder. Of andere tegenstellingen. Want het werkprincipe wat we gaan doen, dat kun je eigenlijk overal op toepassen. En waarom denken we dan in die voor- en tegenstellingen? Of in die voorkeuren en afkeren? Omdat we het ego, het zelf, centraal zetten in ons leven. En alles daaromheen moet passen. Maar we passen alles aan het ego aan. Het is wat voorkeur is, wat goed is voor het ego, en afkeer wat het bedreigt of wat niet goed is voor het ego. Nou, wat moeten we daaraan doen? En we identificeren ons ermee. Dat is een ander belangrijk facet. Het ego staat centraal omdat we ons daarmee identificeren. Nou, het tweede hoofdthema, tenminste de oplossing zeg maar, zegt Tsingtian, is dat we moeten loslaten. We moeten gaan doorzien wat dat ego is, of dat zelf. En even kort gezegd, wat hij daar kort in zegt, is dat het eigenlijk een gedachteconstructie is die in zichzelf niets eigens heeft. Die geen vaste kern heeft, geen eigenheid. En dat noemen we leegte. Sunyata. En dat geldt niet alleen voor het zelf, alhoewel het zelf daar waarschijnlijk ook een gedeelte zeg maar de bron van is. Maar het geldt voor alles wat we tegenkomen. Dus zegt Tsingtian in dit gedicht, laat los die gedachteconstructies. Maar dan moeten we toch eerst even zien dat we het doen. Hè? We moeten gewoon bij het begin beginnen, want anders kun je niet loslaten. Dus het hele gedicht geeft continu in alle versen tegenstellingen. En wat het doet, waar het naartoe leidt en wat we eraan kunnen doen. Dat is het hoofdthema. Nou, vraag 4 is dan van, waarom is het dan een pad? En wat betekent dat? Het is een pad, omdat het niet zomaar een verhaaltje is. Het is niet zoiets waarbij je heerlijk een gebakje kan gaan eten en dan in je hoofd een klein beetje over nadenken en zo. En dan leg je het weer opzij en dan denk je er niet meer over na. Een tijdschrift, zo'n niet diepgravend tijdschriftartikeltje of zo. Oh, dat is wel aardig of zo, en dan denk je er even over na, maar het blijft niet hangen. Dat is het niet. Want het is een aanwijzing, dat hele pad, zeg maar het hele gedicht ook, is een aanwijzing van de weg naar de werkelijkheid. Het is een soort compleet oefenschema, maar dan moet het wel beoefend worden. In het commentaar zegt Saint-Chan dat we ermee rekening moeten houden als we het pad gaan beoefenen, dat het een langdurige, constante inspanning vraagt die tot een totale transformatie leidt. En dat we het moeten belichamen door het te ervaren en te onderzoeken. Het is geen soort stappenplan of zo. Het is een, je zou kunnen zeggen, dus het is in die zin geen stappenplan dat het niet is waar je alleen maar kan uitpikken wat je bevalt of wat je makkelijk ligt en dan de rest, je ziet het, dan ben je al gelijk met voorkeur en afkeur bezig. Maar dat je helemaal moet doorlopen, wat je ook tegenkomt. En daarom is het een soort levenspad. En het leidt, en dat is wel mooi, er is een mooi gedichtje van Leemen Peng, ook een Chinese zen-man. Je had in China, in de Chinese zen, een behoorlijk onderscheid tussen monniken en leken, maar de monniken ontkenden niet dat de leken ook verlicht konden worden. Dus je hebt ook een soort lekenleraar en Leemen Peng, dus Leek Peng, was een voorbeeld, want die schreef schitterende gedichten over zijn beoefening. En dit is hoe hij het einde van het pad beschrijft. Hij beschrijft, mijn dagelijks leven is heel gewoontjes. Maar ik ben er volkomen mee in harmonie. Ik houd nergens aan vast en ik wijs niks af. En ik zie nergens een hindernis of een conflict. Wie geeft er nou om rijkdom of eer? Zelfs het goedkoopste ding glanst. En dit is mijn speciale, bijzondere spirituele kracht en handelen. Water dragen en hout hakken. Dus die man leeft gewoon zijn dagelijks leven. Volkomen in harmonie met wat hij tegenkomt en zijn omgeving. En dat is genoeg. Dat is voor hem genoeg in ieder geval. Hij streeft ook niks bijzonders na. Hij doet gewoon. En ik herinner me nog een aardige anekdote over Sheng Yen. Sheng Yen reed dus in een auto met een paar van zijn discipelen. En die vrouw vroeg aan hem, die brachten hem ergens, een man en een vrouw. En die vrouw vroeg aan hem van, heeft u wel problemen? En Sheng Yen zei, nee, ik heb helemaal geen problemen. En die vrouw zei, nou dat kan niet. Nou zit u toch mooi te liegen, want iedereen heeft problemen. Dus u moet ook wel problemen hebben. En Sheng Yen zei, nee, als ik een moeilijkheid heb, hij noemt dat een moeilijkheid, hij maakt dezelfde onderscheid als Banti daarmee. Als ik een moeilijkheid heb, dan probeer ik het gewoon op te lossen. En als het opgelost is, is het goed. Maar kan ik het niet oplossen, dan laat ik het zo en dan is het ook goed. Dus ik zie het niet als een probleem. Ik zie het alleen maar iets waar ik even iets, waar ik behoorlijk aan moet werken. En als het dan niet lukt, dan is het ook goed. En zo had hij geen probleem. Want hij zei, het probleem ontstaat omdat je je verzet tegen de oplossing. En je alleen maar één oplossing ziet die per se zo moet komen. Hij vertelde dat hij naar Amerika moest voor een teaching tour. En dat er problemen waren met zijn visum. En iedereen in de stress. En hij was niet in de stress, want hij zei, ja, als ik mijn visum krijg, dan is het prima, dan ga ik daar lesgeven. Krijg ik het niet, dan ga ik gewoon wat anders doen. Maar hij vond het geen probleem. Ja, als we zo het leven kunnen bekijken, dan zat ik hier niet zomaar te praten en dan was het gauw gedaan. Maar dit is dus een pad, hè, wat je dus moet doorlopen, beoefenen, ervaren en mee doorgaan. Nou, hoe verloopt dat pad? Nou, je begint gewoon aan het begin, dus je ziet hoe de tegenstellingen zijn. In dit geval waar we het altijd over hebben, voorkeur en afkeer. Voorkeur en afkeer, die meestal gebaseerd is op begeerte en haat, hè. De voorkeur zit de begeerte in en de afkeer zit de haat in. En die ontstaat uit een verkeerd idee van het zelf, die we zien als iets wat een vaste kern heeft. Ik mag graag de dingen een beetje herhalen. En waar wij denken dat het iets eigens heeft. Iets wat blijvend is. Op dat idee van het zelf bouwden we dan een hele identiteit. We gaan onszelf zien ook als iets wat blijvend is. En we voelen ons zeker omdat zo gauw een identiteit hebben. Zo gauw we weten wie we zijn, weten we ook hoe we moeten handelen. Vroeger had je dat, weet je wel, mensen, als ik Als ik een groepsrijd deed of zo en mensen kwamen erachter dat ik verpleegster was, dan stond de volgende dag al iemand met een zere teen voor de deur. En de dag daarna had iemand obstipatie en zo. En zo bleef ik altijd verpleegster. Ik deed daar zelf ook iets in natuurlijk, want je krijgt toch een soort maniertje ook van verpleegster. Je wordt dan niet, je bent dan niet alleen verpleegster, maar je kunt het ook niet meer afleggen of zo op een gegeven moment. Door jezelf en door anderen. Maar dat is de identiteit, want je weet ook altijd onder alle omstandigheden hoe je moet handelen. Dus het geeft ook veiligheid en zekerheid. En die identiteit, dat zelf, dat vaste zelf, gaan we dan beschermen. En we moeten dat ook comfortabel maken. Dus we maken het comfortabel door onze voorkeuren te proberen te volgen. En we beschermen het door onze afkeren te proberen. Alles wat ons tegen zit, proberen opzij te gooien. Het nadeel van altijd je voorkeuren volgen, dat je soms gaat denken waardoor dat het je recht wordt, waardoor het ego alleen maar toeneemt. Het nadeel van afkeren, al het wat bedreigend is, wegdoen, is dat je soms alleen maar je angst voedt. Onwetendheid, die komt daar ook altijd nog even om de hoek kijken, die is, de onwetendheid in dit hele verhaal is, dat we dan niet kunnen zien dat het een illusie is. Want dat er geen blijvend en onveranderlijk zelf is, maar dat alles gewoon altijd in beweging is en steeds maar opnieuw verandert. En dat noemen we vergankelijkheid. Nou, het zeg maar, we beginnen gewoon bij het begin met te zien dat we die voorkeur en afkeer hebben. Want als we daarna gaan kijken, dan komen we uiteindelijk zelf wel bij die oorzaak uit. Want die ligt daaronder. En daar ligt nog iets onder, maar daar komen we nog. Nou, hoe gaan we dan verder? Nou, dan kunnen we ons gewaar worden daarvan. We kunnen gaan merken dat we afwegen. Vanmorgen zat ik in de zitkamer mijn ochtend koffietje te drinken. En mensen kwamen binnen voor de thee. En ik had twee verschillende soorten thee gezet. En iedereen liep eerst naar de ene kant, dan naar de andere kant. En koos uiteindelijk. Ik heb dus al besloten dat we morgen twee potten van dezelfde thee krijgen. Kijk, maar je zal zien dat iedereen dan nog eerst op die andere kijkt of het misschien een andere soort is of zo. Of ik zet één pot thee, één van twee. Er is niks mis mee hoor. In zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar met mijn gedachten hierbij vond ik het nogal amusant. Zo zou ik zeggen. Dus het belangrijkste is dat we ook opmerken dat we die voorkeur en afkeer hebben. En ook gaan opmerken hoeveel gedachteconstructies we daaraan gaan wijden. Hoeveel dingen we daar bovenop gooien die er niks mee te maken hebben. Dat kan je met thee doen, maar je kunt het met veel andere dingen doen. Omdat die gedachteconstructies vaak leiden tot handelen. Van de week ging ik een dagje naar een vriendin in Parijs. En ik moest om 10 uur de Thalys hebben in Brussel. Nou ben ik een beetje, ik dacht 's morgens om 8 uur of zo. Ik kijk nog even op het internet. Ik mag altijd graag even naar het nieuws kijken. En daar stond bovenaan in het nieuwsblad met grote letters: treinverkeer volkomen ontregeld door treinstaking. Nou, mijn voorkeuren waren meteen weg, maar mijn afkeer kwam ontzettend streng. En ik gooide daar dus mijn computer dicht, ik trok mijn jas aan en ik ging naar de trein. En die 25 minuten dat ik dan naar het station loop, heb ik al ontzettend veel gedachteconstructies opgebouwd. Woede tegen die spoorwegen die weer staken, terwijl ik niet zie waarom ze dat zouden moeten doen. Afkeer van, zelfmedelijden. Ik heb me zo verheugd op dit dagje. Nou zal je zien dat het weer niet doorgaat. Wat natuurlijk, ik bedoel, er was nog allemaal niks aan de hand en zo. Toen een hele gedachteconstructie over wat zal ik dan doen als ik niet in Brussel terechtkom. Want ja, ik bedoel, als ik er niet kom, kan ik die trein niet hebben. En ik had zo'n kaartje wat je niet meer kan inleveren. En uiteindelijk een soort acceptatie, het leek wel een soort rouwproces. Dus ik liep daar bij het Maria Hendrikaplein in Gent, dat is het stationsplein voor de mensen die dat niet kennen. En ik had al besloten wat ik dan vanmiddag zou doen als ik niet naar Parijs kon. En ik stap het station binnen en de enige lijn die wel reed was Gent-Brussel. En de trein ging gewoon op tijd. Niks aan de hand. En in de trein heb ik om mezelf zitten lachen om wat ik allemaal al niet in mijn hoofd had naar voren gebracht. Terwijl ik net zo goed natuurlijk gewoon naar het station had kunnen gaan, een beetje ongerust natuurlijk, en gewoon zien wat er gebeurt. En dan had ik al die energie er niet in gestopt, want je stopt ontzettend veel energie in. Dus ik was haast al moe voordat ik op reis ging. Zo doen we dat. En daar zit allemaal dat ego tussen. Daar zit die voorkeur en die afkeering. We doen dat ook, en we kunnen het soms, zeg maar, ook niet helemaal aanduiden, zeg maar. Want soms zit het in onze conditionering. We kunnen iets hebben tegen bepaalde culturen of zo. Dat als je dat ziet komen, meteen al denkt van... Oh. Ja, dat is dan gewoon je conditionering. Daar zit misschien een reden. Maar het kan ook een instinctieve afkeer van bepaalde type mensen zijn, weet je wel. Of allemaal van die dingen die veel dieper zitten dan zomaar een oppervlakkig nieuwsbericht wat je gelijk triggert of zo. En het is vaak gebaseerd op angst. Het is vaak gebaseerd op angst. En dat door die angst gaan we dan denken dat die gedachteconstructies die we hebben waar zijn. En we zien ook overal bevestigingen daarvan, weet je wel. En dan gaan we er ook in geloven. En vaak wordt het ook door de media een beetje opgejut. Zwarten zijn altijd crimineel bijvoorbeeld. Marokkaanse jongeren zijn altijd onbetrouwbaar. Hoe heet het? Beste oude dametjes en zo. En ik kom al aardig in die richting. Dat zijn dingen die vaak door de media worden gevoed. En soms door onze ervaringen bevestigd. Maar die eigenlijk gewoon gebaseerd zijn op angst. Maar dat zien we niet. En daar maken we dus een hele waarheid van waar we dan vervolgens naar gaan leven. En, zegt Tsang-Chan, angst bewaakt de poort naar de werkelijkheid. Zolang je dat soort constructies blijft volgen, kun je de waarheid niet zien. Want de eerstvolgende Marokkaanse jonge man die ik ontmoette, die stond op in de trein voor me en die vroeg, mevrouw, wilt u misschien hier zitten? En dat was dus helemaal geen terrorist of wat het ook was. Schiet op. Die bewaakt de poort naar de werkelijkheid. Oftewel, als we angst hebben, dan komen we er veel moeilijker doorheen. Omdat we dan, zeg maar, de angst de werkelijkheid gaat bedekken. En Tsang-Chan zegt, en dat vind ik een van zijn mooiste dingen hier in het hele gedicht. Alles is leeg, helder en vanzelfsprekend als we niet overal ons denkvermogen op loslaten. Dan kunnen we ook helder zien. En als we die constructies beginnen te doorzien, dan kunnen we zien dat het illusies zijn, die geen werkelijk bestaan hebben. Dat ze leeg zijn. Want er zit niks blijvends in, niks vasts in, maar er zit ook eigenlijk geen waarheid in. Want ze zijn gebaseerd op iets wat in zichzelf een illusie is. Ons ego. En dan kunnen ze natuurlijk ook geen werkelijk bestaan hebben. Dus we hebben alleen maar een bestaan als wij daar belang aan gaan hechten. En uiteindelijk zijn ze dan helemaal leeg. En dan kom je ook bij gelijkmoedigheid uit. Nou, dat is een soort absoluut niveau, is dat natuurlijk waar. Maar op het relatieve niveau, zeg maar ons wereldse niveau of zo, kunnen we het ook niet anders zien. Dat moeten we ook niet willen. Onze geest werkt nou eenmaal zo. Dus pas als we die hele geest, dat hele denkvermogen kunnen overstijgen, zeg maar. Als we ons perspectief kunnen veranderen, waardoor we de dingen zien. Want we zien het natuurlijk nu wel vanuit het zelf. Als we dat perspectief kunnen loslaten, pas dan kunnen we ook de absolute werkelijkheid zien. En een andere mooie uitspraak is meditatie. Stelt ons in staat het absolute te zien, terwijl we in de relatieve werkelijkheid verblijven. Omdat we juist in meditatie soms ineens dat andere perspectief kunnen pakken. En dan soort een flits van de werkelijkheid kunnen zien. En waarom kunnen we dat? Dan loop ik vooruit. Dat komt omdat we in meditatie vaak wel in die stilte kunnen komen, waar we in het dagelijks leven niet bij kunnen. Als we kunnen loslaten, want daar gaat het uiteindelijk om, als we die hele riedels allemaal kunnen loslaten, wat minder denkvermogen gebruiken, de dingen zich laten ontvouwen, zeg maar, meer, dan krijgen we meer ruimte in ons hoofdje. En ook voor ons gevoel krijgen we dan vaak meer ruimte en meer rust. Dat duurt altijd maar even. Dan schieten we weer terug. Wat is dan de oplossing, weet je wel? Willen we dan, nou, misschien als we dan steeds maar dat voor en tegen zien, of die voorkeur en afkeer, moeten we dan maar niet kiezen. Helpt dat? Nou, Saint-Chan zegt dat we, wat onze neiging is, is dat we één deel van de tegenstelling willen houden, het liefst die voorkeur natuurlijk, en de andere wegmoffelen. Dus zeg maar, je wil rust, je bent onrustig, je wil rust. Dus wat doe je? Je begint die onrust te onderdrukken, waardoor de rust komt, maar de onrust op de ondergrond nog wel aanwezig is, en dan natuurlijk onvermijdelijk na een poosje weer terugkomt. Dat werkt niet. Niet kiezen, dus geen keuze hebben, werkt in die zin ook niet. Omdat je eigenlijk niet loslaat. Je onderdrukt het alleen maar. Maar de keuze blijft bestaan. Als je zeg maar, je gaat bij iemand eten en je neemt je voor om niet te kiezen. Dus je gaat een boterham klaarmaken tussen de middag en die vraagt, wil je kaas of pindakaas? Nou, eigenlijk vind je pindakaas niet lekker. Je hebt dus liever kaas, maar je hebt jezelf beloofd om niet te kiezen. Dus je roept, geef niet, doe jij het maar. Nou, gefrustreerd mens aan de andere kant, want die had lekkere kaas gehaald en nog wat lekkere dingen voor jou en zo, maar jij wil niet kiezen. Dus die zit daar, die denkt van, nou, dan geef ik ze gewoon pindakaas, weet je wel. Die wordt een beetje boos, dat krijg je dan, dat soort reacties. Dan maar pindakaas. Dus die smeert een dikke boterham met pindakaas en zo. En onderwel is ze gefrustreerd van, die had toch wat leuke dingen, die had gewoon wat lekkers willen doen, maar daar krijgt ze nou de kans niet voor. Dus daar krijg jij die boterham met pindakaas. Eigenlijk had je liever kaas gehad. Dus voor jou is het ook niet leuk meer, want je zit daar met lange tanden een boterham met pindakaas te eten, waar je absoluut niet van geniet. Terwijl je al die tijd zat te bedenken hoe lekker het zou zijn om een boterham met oude kaas te hebben of zo. Nou, het werkt dus niet, het werkt niet. Want wat je doet is één kant van jezelf gewoon onderdrukken of ontkennen. Terwijl, als je gewoon had gezegd, geef mij maar kaas. En er verder geen punt van had gemaakt als ze dat toevallig niet in huis had. En je had moeten kiezen tussen jam en pindakaas, zeg maar. Dan had je misschien een lekkere boterham met kaas zitten eten en iedereen was tevreden geweest. Dus het gaat niet om het niet kiezen. Het gaat om het kiezen zonder eraan vast te houden dat het per se dat moet zijn. Want als je dat kan loslaten, het resultaat van je kiezen, dan heb je gewoon vrijheid om te kiezen, maar dan moet je ook gewoon niet vastzitten aan het resultaat. Is het er dan niet, dan is het er gewoon niet en dan ben je tevreden met een boterham met pindakaas. Dus dat werkt wel. Het mooiste zou zijn, maar dat is het volgende niveau, zeg maar, is als je beide kunt loslaten. Kiezen en niet kiezen. Voorkeur en afkeer beide. Dan overstijg je het in feite. Dat is het uiteindelijke doel. Want op dat moment kun je alles gewoon aanvaarden zoals het naar je toe komt.
Hoe doe je dat?
Je begint gewoon met voorkeur en afkeer te zien en daarmee te oefenen. En dan wordt het ook steeds makkelijker om het los te laten. En pas als je het helemaal los kan laten, als je ook niet meer hoeft te kiezen, dan kun je gewoon vrij blijven kiezen. Maar dan zit je helemaal niet meer vast en op dat moment ben je klaar. En dat leidt tot gelijkmoedigheid. Want als het dan zo is, dan is het zo. En als het niet zo is, dan is het ook zo. Hetzelfde wat Shen Yang zegt, het maakt dan niet uit. En dan kun je ook er gewoon van genieten. Want je hebt niet dat idee van ik heb liever pindakaas of ik heb liever kaas. Weet je wel, is het kaas is het goed, is het pindakaas is het goed. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag kiezen. Het zou haast onmogelijk zijn om te leven als je nooit meer mocht kiezen of zo, weet je wel. Dan zou je eigenlijk moeten gaan zitten wachten tot iedereen wat in je schoot gooit of zo. En dat dan, het is een beetje zoals bedelmonniken zeg maar, gewoon het eten in een bakkie laten vallen en dan... En dan opeten wat ze krijgen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze niet liever iets anders hadden gehad. Alleen van de buitenkant lijkt het zo. Je zou kunnen zeggen dat dat de middenweg van de Boeddha is. We streven er niet naar om helemaal niks meer te kiezen. We streven er ook niet naar om helemaal te kiezen. Zeg maar, de middenweg is het midden tussen twee uitersten. Omdat we altijd of naar het ene of naar het andere overhellen, zeg maar, in zekere zin. We willen of meer van het ene of meer van het andere. Dat zit gewoon in ons hele principe van haat en begeerte. Dus op ons niveau Lopen we de middenweg zo. We kiezen niet tussen de extremen, we proberen het midden te houden. Niet te extreem naar de ene kant en niet te extreem naar de andere kant. Op het niveau van de Boeddha bestaan er geen extremen. En dan betekent de middenweg gewoon dat we niet hoeven te kiezen. Want we accepteren alles wat er komt. We accepteren alles wat er komt. Of het nou extreem is of niet extreem, maakt niet uit. Omdat het ons niet meer van... We hebben dat zelf niet meer wat steeds maar iets voor zichzelf wil. En dan is dat de middenweg. Het overstijgen van de tegenstelling. Altijd in balans, altijd in harmonie. Zoals dat gedichtje zei daarnet. En dan is ook ons geluk, zeg maar, onze vreugde, niet meer afhankelijk van hoe we kiezen of wat we doen. We kunnen altijd gewoon ons goed voelen, ook al krijgen we niet wat we hebben willen. Maar ook niet, het maakt ook niet uit of we wel krijgen wat we hebben willen. Anders kiezen we ook weer één kant van de tegenstelling. Als we alleen maar gelukkig kunnen zijn als we krijgen wat we krijgen willen, wat we hebben willen, dan kiezen we het ene extreme. Als we gewoon gelukkig zijn, als we niet krijgen, maar als we het krijgen, dan zo gauw we niet meer afhankelijk zijn van het resultaat van iets, dan gaan we het overstijgen. Als je Sangraksa een cadeautje geeft, over het algemeen, dan kijkt hij ernaar, hij bedankt je of zo, en soms bedankt hij helemaal niet. Hij zegt, oh, en dan legt hij het zo weg. Eerst dacht ik van, nou, hij vindt het niet mooi, weet je wel. Ik had een doos een of andere Nederlandse specialiteit voor hem meegebracht. Hij vindt het niks. En toen ik later naar huis ging, dacht ik, nee, het is een soort lering of zo. Want wij willen dan natuurlijk dat vooral Banti Sangraksita dit ontzettend leuk vindt, weet je wel. Echt, maar hij vindt het van iedereen leuk. Niet speciaal van mij, want het is mijzelf dat extra, daar een soort extra boost van wil hebben of zo. Dus reageert hij weinig. Hij bedankt je gewoon, of hij zegt niks. Oh, en dan legt hij het weg. Nice, zei hij. Of zo, en dat was alles. Maar ik wil als ik er nou uitbundig bedank, maar dat doet hij niet. Zie je, dus voorkeur en afkeer op zich. Die tegenstellingen zelf zijn niet zo het probleem. Maar ons gehecht zijn aan het resultaat. Aan wat we ermee kunnen bereiken. En dat het moet zijn zoals wij wensen. Dat het resultaat precies moet zijn wat wij willen. Dat is het probleem. En omdat we mensen zijn, als we dat resultaat denken dat het niet zo wordt, gaan we het een beetje manipuleren. Of we proberen controle uit te oefenen over die uitkomst. En daar kunnen we heel ver in gaan. Want die heeft dus gezegd dat we niet moeten proberen de wereld aan te passen aan onze wensen, als we gelukkig willen worden. Omdat dat lijden en frustratie brengt. Maar dat we onze wensen aan de wereld moeten aanpassen, aan onze omstandigheden. Dus we moeten niet proberen te wensen, steeds maar dingen proberen te wensen die niet bereikbaar zijn. En dat geeft gelijkmoedigheid. Nou, wat is dan gelijkmoedigheid? En nu schiet ik echt op. Gelijkmoedigheid is het vermogen om alles wat naar je toe komt te aanvaarden zoals het is. En het niet anders te willen. Er is in Star Trek, ik was een Star Trek fan, ik weet niet of jullie Star Trek kennen. Goed, er zijn er vast meer hier. Daar is in Star Trek Deep Space Nine, dat is ook zo'n zijdingen, is een figuur die heet Odo. En Odo is vloeibaar. Vloeibaar. Hij bestaat uit een substantie die vloeibaar is, die hij dan in elke vorm kan zetten. Dus hij heeft ook een menselijk uiterlijk. Hij kan die vorm ook hij kan hem lang vasthouden, maar niet te lang. En als het dus nacht is, als wij mensen naar bed gaan en slapen, dan gaat Odo in een emmer. En de volgende dag bouwt hij zichzelf weer op in een menselijke vorm. Hij is heel goedaardig, natuurlijk, nobel en zo, want anders zat hij ook niet in Star Trek of zo. Maar ik dacht dat Odo nu het absolute duidelijke voorbeeld was van gelijkmoedigheid. Want Odo kan zich in elke vorm, dat komt dan handig uit als die mensen in moeilijkheden raken, kan Odo een deurknop worden of een stoel, enzovoort, enzovoort. Maar in feite past hij zich aan alle omstandigheden. Als het rond is, zegt Saint-Jean, wees dan rond. Is het vierkant, wees dan vierkant. Maar probeer niet vierkant te zijn als het rond moet wezen. Dat is gelijkmoedigheid. En als we gelijkmoedig zijn, als we dus ons resultaat los kunnen laten en gewoon de dingen kunnen aanvaarden zoals het is, als we de begeerte en zo die daarin zit en de haat mee kunnen loslaten, dan leidt het tot kalmte. Dat is het volgende. En die kalmte leidt tot stilte. En alleen in stilte, zeg ik nogmaals, kan inzicht ontstaan. Dus het is best wel de moeite waard om daar iets mee te gaan doen. Nou, die gelijkmoedigheid, net als alles in het spirituele leven, is niet iets waar je met kracht naar moet streven. Want dan komt het niet. Want als je gelijkmoedigheid probeert te bereiken, dan doe je hetzelfde eigenlijk als met kracht één kant van de tegenstelling onderdrukken. Je probeert iets te ontwikkelen wat eigenlijk alleen maar ontstaat als je de condities schept. Dus het moment dat je begint met die tegenstellingen los te laten, dan komt die gelijkmoedigheid vanzelf. Want dan krijg je ruimte in je geest, waardoor kalmte en aanvaarding kan ontstaan. Het heeft totaal geen zin om, zeg maar, met kracht iets te onderdrukken, om dan te denken dat je gelijkmoedig wordt. Je wordt alleen maar meer gefrustreerd en meer geblokkeerd. Omdat je in feite het niet hebt losgelaten, maar alleen maar onderdrukt. En we moeten ook niet een soort idee krijgen, waar we dan mee gaan werken om gelijkmoedigheid te ontwikkelen van zo. Maar dan scheppen we gewoon een nieuwe illusie. Dit is gelijkmoedigheid en daar ga ik aan werken. Dan zitten we alleen maar te streven naar een illusie. Dus dat, ook dat helpt niet. Het gek is dat als je meer gelijkmoedigheid krijgt en meer kalmte, je ook meer energie krijgt. Omdat je minder energie vastzet, blokkeert ergens. Dat doet juist dat streven. Nou, die stilte, dan zijn we er bijna. Die stilte is niet zomaar het ontbreken van geluid. Dat willen we wel eens, het is zo lawaaiig en nou mag het wel eens een beetje stil zijn, draai de radio af en zo. Maar dat is niet de stilte. Want het is een stilte die van binnenuit komt. Het is een soort stilte die in onze geest komt, maar ook in ons lichaam, want het werkt naar twee kanten. Als al dat interne gebabbel, al die dingen die wij construeren, als dat ophoudt, dan wordt het vanzelf stil in onze geest. Als we ophouden ook te vergelijken. Saint Chan zegt ergens, als er geen kritische gedachten meer opkomen, dan komt de stilte vanzelf. Maar die kritische gedachten zijn altijd onze vergelijkingen, dat onderscheid dat we maken. Als we die tot rust kunnen brengen, dan is er een soort puur helder gewaarzijn. En die helderheid is ook onze ware aard. Kijk wat ik hier nog had bijgeschreven. Oh ja, je zegt, als er geen kritische gedachten opkomen, dan houdt de oude geest op te bestaan. En dat is de geest, onze duale geest, zeg maar. Dus als we dat interne gebabbel kunnen stilleggen, dan kan ons perspectief ook verschuiven. De manier waarop we naar de dingen kijken. Want als we alle opinies en meningen, zo al die dingen kunnen laten gaan, dat noemen we dan het interne gebabbel, dan blijft alleen maar de ervaring over. Dan ervaar je gewoon alleen maar wat er is, zonder er iets aan toe te voegen. En we moeten ook hier weer niet gaan jagen naar het idee van stilte. Want dan gaan we op zoek naar een bepaalde ervaring die we dan waarschijnlijk nooit kunnen vinden. En dan krijgen we ruimte in onze geest, een soort ruimte, die kun je vast wel eens ervaren als je een beetje dieper in meditatie gaat, waarin je je gedachten en gevoelens gewoon kunt zien opkomen en waar je er dan niet meer aan vast zit, maar je kunt ze opzien komen en ook zeg maar weer zien verdwijnen zonder zich eraan te hechten. En dan denk je ineens, ja dat heb ik wel zitten denken, maar het heeft helemaal niks achtergelaten ofzo. En dat is de stilte waar geen inzicht, waar inzicht in op kan komen. Want als je zeg maar in die kalme stilte is, dan kan de dharma vanzelf wel opborrelen. Die komt dan vanzelf naar boven. En dat zijn dan de inzichten. En dan kunnen we de werkelijkheid gaan zien. En dan gaat ook het ontwaken, de vrijheid aan de horizon, zeg maar, beginnen te gloren. Dan hebben we toch wel een behoorlijke stap gemaakt. Maar goed, het begint allemaal met dit weekend. Waarin we dan gaan kijken naar die voorkeur en afkeer en daarmee gaan oefenen. En dan is dit de laatste vraag. Oh, het valt nog mee. De laatste vraag is van willen we die werkelijkheid wel zien? Ik denk dat de laatste vraag eigenlijk de belangrijkste is. Of houden we het gewoon maar liever bij het oude? Want het loslaten van voorkeur en afkeer en zo, het niet meer kiezen, het loslaten van je identiteit, hoe we de wereld zien, het loslaten daarvan, het verschuiven van het perspectief, dat is er allemaal een deel van. En we moeten leren niet bang te zijn voor de vrijheid die het geeft. Want soms is de kooi, zeg maar, van waar hoe we nu leven en waar we ons redelijk comfortabel hebben gemaakt, veel prettiger. En we hebben vaak angst om dingen los te laten. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat is ook wel logisch natuurlijk, want iedere keer als je iets loslaat, dan knabbel je ook een beetje aan dat zelf. En elke stap vooruit, en dat is een quote van mezelf, op het spirituele pad is inderdaad een stap in het onbekende. We hebben dat nog nooit eerder gedaan. Er is wel iemand voor ons die het gedaan heeft, maar we hebben het zelf niet eerder gedaan. En we hebben het ook zelf nooit eerder ervaren. Want die zegt altijd, als het niet moeilijk is, dan is het niet de Dharma. Dus dat duidt al aan dat het niet zomaar iets is wat je zomaar even gaat doen. Je kan je afvragen wat je zou zijn zonder al die dingen die nu je leven bepalen. Zonder al die meningen, die opinies, die gewoontes, die conditionering. Wat zou je dan nog zijn? Want we zijn vaak bang dat we dan verdwijnen, niks meer zijn of zo. Nou, er is één ding in ieder geval zeker in al deze onzekerheid. Dat jij er niet meer zou zijn. Je zal er niet meer zijn zoals je nu bent. Maar misschien ben je dan wel veel vrijer. Losser, kalmer, gelijkmoediger. En in ieder geval veel meer in harmonie met hoe de dingen werkelijk zijn. En dat is ook wel prettig. Alleen ja, we weten het niet. We weten het niet. Dus moeten we het doel in de gaten houden. Zeg maar, als we daar naartoe willen, dan houden we het doel in de gaten zonder daarnaar te grijpen of zo. We proberen niets te onderdrukken. We proberen alles toe te laten. We kijken daarnaar. We omarmen het. We ervaren het en laten het dan los. En dan, als je er dan middenin gaat staan, je haalt niks meer naar je toe. Je gooit ook niks meer weg. Dan gebeurt het vanzelf. Dan zie je dat dat loslaten vanzelf gebeurt. Want omdat je de grond hebt doorzien, heeft het geen grond meer en verdwijnt het gewoon. Dan is het ineens weg. En dan komt de vreugde, rust, kalmte, stilte. En dan gaan we doen wat in mijn laatste gedichtje staat. Die komt uit de Baddhakarata Sutra. En die zegt, het verleden is achtergelaten en de toekomst is nog niet bereikt. Laat hem, of haar, de beoefenaar dus, in plaats daarvan met inzicht elke staat die nu opkomt zien. Laat hem beseffen en er zeker van zijn dat onoverwinnelijk en onbewogen vandaag de inspanning gedaan moet worden. En ik pek ze daken gaat je vertellen hoe je dat moet doen. Straks, na de thee.